vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Beste luisteraars, welkom bij de nieuwsitems van alweer juni 2026. Aan de lijn heb ik mijn trouwe viervoeter bondgenoot Sjoerd. Hoi Sjoerd.
Ha Marco.
Ben je hersteld van het feestje?
Zo, was wel mooi hè? Ja. Was een mooi huwelijk was het.
Ja, voor alle luisteraars, als jullie vaker naar deze podcast luisteren, dan luisteren jullie ook vaak naar Tessa. En Tessa die is in het huwelijk getreden. Ze heeft er wat langer over na moeten denken, maar met Maarten gaat het helemaal goed komen.
En wat zag ze er mooi uit. Wat,
prachtig. Podcast onwaardig, zo mooi. Wij hebben allebei een gezicht voor de podcast, maar zij doet het echt ook goed. Dus het was een leuk feestje. Maar nu zitten we dus enigszins schorre stem onze podcast weer te maken voor de nieuwsitems. We hebben een themamaand, dat gaat over neurodegeneratieve ziektes. Dus als jullie dachten, er zit een thema in deze nieuwsitems, dat klopt. En om dat nog wat op te vrolijken, zien we aan het eind hebben we nog een column van Tasja de Koning.
Ja, nou ja, het is echt zo'n themanummer. Hè? Dus elk onderzoek gaat dan over dementie. Dat is heel leuk, want dan kun je aan het einde echt wel een paar dingen zeggen over vooral het risico op dementie. Dus blijf vooral luisteren.
Ja, nou, zullen we maar van start.
Go for it.
Let's go. Het gaat over valrisico van antihypertensiva gebruik en dementie. Want het gebruik van antihypertensiva is bij patiënten met dementie geassocieerd met een verhoogd valrisico. Dat blijkt uit een respectief observatieel onderzoek. En dat werd in mindere mate gevonden bij patiënten die geen dementie hadden. Wat wel als natuurlijk wel een mooie controlegroep is. Antihypertensieven verlagen onafhankelijk van de leeftijd het risico op cardiovasculaire mortaliteit. Het gebruik daarvan gaat bij kwetsbare ouderen gepaard met een verhoogde kans op ernstige bijwerkingen. Waaronder dus dat je wat vaker valt. Wat minder perfusie naar het brein, denk ik altijd. Onderzoekers die gingen na hoe deze relatie is bij de patiënten met dementie. Of je daar nog wat meer op moet letten. Want we weten allemaal, die vallen nog wat vaker. Hebben ze een enorme database van meer dan 1,2 miljoen volwassenen. Waarvan de 23.510 ook dementie hadden. Hebben ze uit een Engelse huisartsendatabase getrokken. En die hadden allemaal een systolische bloeddruk van tussen de 130 en 180 mm kwikdruk. In de periode van 1998-2018. En die nog geen antihypertensiva gebruikten. Toen hebben ze gewoon gekeken welke patiënten er binnen een jaar na de meting wel zijn gestart met antihypertensiva. En daar hebben ze naar gekeken. En dat onderverdeeld in de groep die dementie had en die dat niet had. Nou, hebben ze een follow-up van ruim 6 jaar. En dat blijkt dat 35% van de dementiepatiënten een ernstig valincident of een met een ziekenhuisopname of overlijden als gevolg. Dus niet zomaar even een keer struikelen.
En, dat klinkt wel veel, hè?
Ja, 1 op de 3. Dan moet je wel opletten. Dat zijn alle valletjes. De onderzoeksvraag was, hoeveel van die vallen komen door de antihypertensieven? Dus dat is een losse ervan. Maar 1/3 is veel. Zeker als je bedenkt dat patiënten zonder dementie vielen met ernstig gevolg, was maar 7%. Het gebruik van antihypertensiva, dat was in beide groepen geassocieerd met een verhoogd valrisico. Odds ratio van 1,15, met een betrouwbaarheidsinterval van 1,08 tot 1,22 voor dementiepatiënten. En een iets lager odds ratio 1,07, nog steeds boven de 1, met een betrouwbaarheidsinterval ook boven de 1 allebei voor patiënten zonder dementie.
Ja, omdat het zo'n enorm grote groep is, hè? Heel smal betrouwbaarheidsinterval.
Ja. Het gebruik van hypertensiva leidde, als je dan denkt, ja, ze vallen heel veel, hoe komt dat door die antihypertensiva? Dan, als je dat terugrekent, is het 1 op de 213 patiënten met dementie heeft een ernstig valincident door antihypertensiva. En voor patiënten zonder dementie is dat 1 op 714. Wat wel weer een veel kleiner getal is, hè? In mijn hoofd heb ik altijd idee dat je het best wel snel verkeerd doet. Maar zelfs bij die kwetsbare groep van met dementie is het nog steeds 1 op de 213 die jij echt veroorzaakt.
Ja, maar goed, de boodschap is dus dat het bij dementiepatiënten dat getal veel groter is. Daarbij is de groep die door de antihypertensiva valt groter dan in de groep zonder dementie.
Ja. Nou, het observationeel karakter van het onderzoek, dus er is wel altijd een slag om de arm met de wat vertekening van de resultaten. Verder is er niet gekeken wat voor een subtype van dementie het betrof. En zijn veranderingen in het gebruik van antihypertensieve ook niet meegenomen. Dus daar zitten wat beperkingen aan de harde conclusie die je kunt trekken. Maar overeind staat dat het gebruik van antihypertensieva geassocieerd is met een hoog voorgevalrisico. En ook in onze standaard, cardiovasculair risicomanagement, die zegt een beetje voorzichtigheid bij onze kwetsbare ouderen. En de voordelen tegen de nadelen afwegen. Nou, wat een duidelijk onderzoek, hè?
Ja, duidelijk. Ik vind altijd wel mooi zo'n algemeen huisarts-geneeskundig principe. Algemeen, eigenlijk geneeskundig principe. Do not harm, hè? Dat neem je dan mee van... Ja, je kan wel van allerlei dingen behandelen, maar ja, je doet daarmee ook weer onbedoelde bijeffecten. Dus wees terughoudend met voorschrijven, zeker bij dementiepatiënten.
Ja, want als je bedenkt dat dus die 1 op 213 is niet zo hoog, maar eigenlijk als je bedenkt hoeveel mensen moet ik antihypertensiva geven voor mijn cardiovasculair risicomanagement, dan zit ik ook al vaak in de 50, 100, een beetje in dat soort getallen. Dus de afweging, wat is nou belangrijk, die moet je wel zeker maken.
Ja, en dat is natuurlijk wat dit onderzoek niet, die geeft alleen het cijfer over het risico, maar die laat de andere kant van hoeveel baat hebben die mensen met dementie er nou bij. Ja, dat vertelt dit onderzoek niet. En dat is natuurlijk, dat is de hamvraag, hè, van al die dingen bij elkaar afwegend.
Ja.
In ieder geval, dit doet je wel bewust worden van het feit van do not harm.
Ja. Ja, nou, we hebben in een eerder podcast ook besproken, was een nieuws item dat mensen met dementie gemiddeld nog 5 jaar leven. Nou, en onze hele CVRM is eigenlijk gericht op al overleving daarna. Die is allemaal op de 5 jaars risico's. Dus eigenlijk is het is de kans dat we do harm met de antihypertensiva ook wel aanwezig.
Exact. Ja, nee, goed punt, ja. Door naar de volgende.
Yes.
Cognitieve verrijking verlaagt Alzheimer risico. Ja, ik moest eventjes cognitieve verrijking, hè. Je denkt dan aan uranium of zo, maar ja, het is gewoon een cognitieve actief.
Voor de Iraniërs onder ons.
Precies, ja. Het is niet radioactief, maar cognitief verrijkt. Mensen met meer cognitieve verrijking gedurende het hele leven, dus opleiding, een stimulerende leefomgeving, cognitieve activiteiten, die mensen die ontwikkelen minder vaak Alzheimer-dementie en hebben tragere cognitieve achteruitgang. Dat blijkt uit een longitudinaal prospectief cohortonderzoek. Want de onderzoekers analyseerden gegevens van bijna 2000 deelnemers, gemiddeld 80 jaar, 75% was vrouw, uit de Rush Memory and Aging Project in de Verenigde Staten. Dus bij inclusie hadden de deelnemers geen dementie en ze werden gemiddeld 7,6 jaar gevolgd met een jaarlijkse beoordeling van de cognitieve status. Mm-hmm. En voor elke levensfase werd dan een samengestelde maat voor cognitieve verrijking gebruikt. Onder andere werd het gebaseerd op de SES, de socio-economische status, de opleiding, het inkomen, deelname aan cognitief stimulerende activiteiten, zoals lezen, spelletjes, maar ook dingen als een abonnement op een krant, dat soort dingen. Dus was een gecombineerde, samengestelde maat voor. Ja, en dan gebruikten ze in die maat, zeg maar, een gemiddelde en dan een standaard deviatie. Dus had je ongeveer, kon je van het gemiddelde 2 standaard deviaties eronder of juist erboven zitten, dat was een beetje waar ze naar keken. En dan keken ze in de uitkomstmaat steeds, wat is het effect als je 1 standaard deviatie op die samengestelde maat hoger zit. Want wat is dan het effect inderdaad? Nou, tijdens de follow-up ontwikkelden 551 deelnemers een dementie, of een Alzheimer-dementie keken ze specifiek naar. Ja. En elke punt hogere scoren, dus op die standaarddeviatie schaal, op die levenslange cognitieve verrijkingsschaal hing samen met 38% minder risico op dementie. Dat is dan een hazards ratio van 0,62 met een betrouwbaarheidsinterval van 0,52 tot 0,73. Dus dat is ruim significant. Ook het risico op milde cognitieve stoornissen was lager. En deelnemers met meer verrijking hadden bovendien een tragere cognitieve achteruitgang. En nog een interessant subonderzoek, een detail daarin, was dat een subgroep van ruim 900 mensen overleden deelnemers een postmortem hersenonderzoek liet verrichten. En die lieten minder vasculaire hersenschade zien bij meer cognitieve verrijking.
Een mooi onderzoek, hè, dat ze dit ook nog bij bijna de helft van de deelnemers hebben kunnen doen.
Ja, hoe dat precies kan, dat weet ik niet precies. Maar dit is een groots opgezet.
Denk met een zaag.
Ja, zaagje. Ja. Hersenen zijn niet zo groot, hè, bij dementie.
Als er die dementie, daar zit wat ruimte tussen, wil je zeggen.
Ja, precies, ja. In ieder geval, die verbanden die bleven ook bestaan na correctie voor neuropathologische afwijkingen en andere neurodegeneratieve afwijkingen. De belangrijkste beperkingen in het onderzoek is de kans op recall bias. Wat zo'n standaard iets, hè, doordat de metingen van cognitieve verrijking gedurende het leven ook gebaseerd zijn op zelf een rapportage achteraf. Dan weet je niet hoe betrouwbaar dat precies is. Daarnaast is de gegeneraliseerbaarheid beperkt, doordat de onderzoekspopulatie voornamelijk bestond uit wat hoger opgeleide witte deelnemers uit één regio in de Verenigde Staten. In ieder geval onderstreept dit onderzoek het belang van het advies om patiënten hun leven lang cognitief actief te blijven. Dat komt toch wel heel duidelijk naar voren. Ja. Ofwel, blijven puzzelen.
Ja. Oh, mijn collega Margreet Oiva, die wist het al lang. Die zegt, je moet toch al lang, je moet gewoon sudoku's doen. Maar voor mij is daar weer niet, is dat een beetje tegenstrijdig. Ik heb op Alzheimer Stichting nog even gekeken, maar het spelen met Lego, blokjes bouwen is beter dan het doen van sudoku's.
Oh ja?
Ja, niet zo makkelijk in de trein, denk ik, maar wel beter. Volgens de Alzheimer Stichting Nederlands.
En dan technisch Lego of Duplo?
Ik ging vooruit voor, maar ik had dat vroeger allemaal ridder Lego. Dus ik zag ridder Lego voor me, maar dat is mijn recall bias, denk ik.
Ja, precies. Maar ik bedoel meer te zeggen, weet je, dat maakt als je brein maar actief is en hoe je dat vormgeeft in jouw specifieke hobby, dat maakt volgens mij niet uit als je maar lekker blijft puzzelen.
Ja. Wat ik nog wel lastig vond, ik vind het een mooie term hoor, cognitieve verrijking. Wie wil dat nou niet? Ik snap dat ze gooien dan best wel veel dingen bij elkaar op een hoop die ook overlap hebben. Sociaal-economische status, maar is gelinkt aan opleiding inkomen. Dat zijn dan weer losse stukjes. Ik kan me voorstellen dat één belangrijker is, meer cognitief verrijkt dan de andere. Dus ik kan me voorstellen dat ze moeite moeten doen om een goede maat, om die maat goed te helder te krijgen.
Ja, ik heb het onderzoek gelezen en ze hebben daar wel heel erg hun best op gedaan. Wat ze hebben gedaan is een samengestelde mate ook in verschillende fases van het leven. Dus hebben ze ook weer ingedeeld in een vroeg, een midden en een laat stadium. En hebben ze verschillende input voor dat vroege stadium en het middenstadium en het late stadium. Hebben ze weer andere dingen voor gebruikt om die maat samen te stellen. En dan kijk je dus naar ten opzichte van elkaar met die standaarddeviatie. Ja. Dus, en dat doen ze dan voor die verschillende groepen. De resultaten die ik dan besprak, die waren voor alles bij elkaar genomen. Maar ze hebben heel veel subgroepanalyses en sensitiviteitsanalyses ook wel gedaan met losse onderdelen. Maar hun primaire maat was die hele samengestelde maat die ik net rapporteerde.
Ja, nou. Helder. Ik dacht het altijd use it or lose it, maar ik dacht bij deze dacht ik think it or shrink it.
Mooi, shrink it. Ja. Mooi gezegd.
Ik schrijf hem even op een tegeltje. Zullen we naar de volgende?
Ja.
Door naar de volgende. Het is eigenlijk wel een beetje in lijn met het onderzoek wat je net vertelde. Maar nu niet cognitieve verrijking, maar lichamelijke verrijking. Dat is dat veel bewegen op middelbare en oude leeftijd samenhangt met een verlaagde kans op dementie. Prospectief cohortonderzoek uit de VS. De onderzoek gebruikte Framing Heart Study, de Framing and Studies, waar onze risicoschattingen op van de cardiovasculaire van afgeleid zijn. Daar is ook een offspring cohort van gemaakt. Dat zijn kinderen en partners van deelnemers van de originele Framing and Heart Study. Die komen uit het dorpje. Het stadje Framingham in de Verenigde Staten. Dat is een populatiegebaseerd cohortonderzoek dat in 1948 is gestart. Meerderdeel van de deelnemers heeft wel een Europese achtergrond. En die worden echt elke 4 tot 8 jaar onderzocht met vragenlijsten en metingen. Ze hebben zich onderverdeeld in 3 leeftijdsgroepen. 26 tot 44 jaar, dat waren 1526 deelnemers. 45 tot 64 jaar, 1943 deelnemers. En de oudste groep, 65 tot 88 jaar, dat waren 885 deelnemers. Toen hebben ze, nou dan een best een lange follow-up, zeker voor de jonkies. Dat was 37 jaar, 26 jaar voor de middelbare en 15 jaar voor de oudsten. Dan hebben ze op basis van dagboeken hebben ze gekeken naar de Physical Activity Index, de PAI. En dat weer onderverdeeld in heel veel bewegend. Of heel, dan zat je in Q5, dan was je de meest actieve binnen je groep. Of een Q1, dan was je de langzaamste bewegende in jouw groep. In de analyse corrigeerden ze ook nog voor confounders, zoals roken, diabetes en hypertensie. Omdat het apart ook de risico op dementie verhoogt. Dus kijken of je toch dat beweging, als dat een voorspeller is voor het krijgen van dementie. Van de uiteindelijk samen opgeteld waren dat 4354 deelnemers. Daarvan kregen 13%, oftewel 567 mensen, kregen dementie. En dan zie je wel een duidelijke relatie. Zeer actieve mensen uit de leeftijdsgroep 45 tot 64 jaar. Die hadden een sterk lagere kans op dementie dan inactieve mensen die in de laagste groep zaten, in de Q1. En dat was een hazard ratio van 0,59. Dus een betrouwbaarheidsinterval van 0,4 tot 0,88. Datzelfde werd gevonden voor de mensen die net iets minder actief waren dan de alleractiefste, dus de Q4. Ook voor diezelfde leeftijdsgroep. En dat gold ook voor de leeftijdsgroep van 65 tot 88 jaar. In de alleractiefste en de net niet alleractiefste groep werden duidelijk minder dementie gevonden dan in de slomere groep. In de jongste groep is dat niet aangetoond, was hier wel niet significant. Ja, de kans dat die groep dementie heeft, was gelukkig nog heel klein. Dus waarschijnlijk is het meer een... door de lage incidentie heb je gewoon veel hogere power nodig om dat aan te tonen. Klonk eigenlijk wel vrij robuust onderzoek. Het probleem is dat het beperkt generaliseerbaar is, omdat het mensen zijn met een Europese achtergrond. Dus de mensen die daar niet vandaan komen, kun je niet helemaal wat over zeggen. En hetzelfde als in jouw, wat je in het vorige artikel ook noemde, dus op basis van dagboeken, daar zit ook wel een soort van recall en zelfrapportage in. Dus je weet niet helemaal zeker of dat ook zo daadwerkelijk zo goed is gegaan als dat ze zeggen. De NAG-standaard die stelt dat er geen eenduidig bewijs is voor het effect van leefstijl dementie. Maar zegt toch, voorzichtig, kan in ieder geval geen kwaad een beetje, raad toch beweging aan. Omdat andere dingen wel in je lijf er beter van worden. De Britten zijn daar wat makkelijker in. Hun NICE guidelines die zagen toch voldoende bewijs en die noemen het beschikbare bewijs wel overtuigend. Nou, en ik denk dat dit wel in dat groepje past. Dus allemaal in beweging, kan in ieder geval geen kwaad.
Zeker, en dit onderzoek zit natuurlijk nog niet in die richtlijnen, want dit is recent onderzoek, 2025, in de JAMA. Hè? Dus dit is echt een grote, ook dat, ja. een groot onderzoek. Ook ja, die Framingham study is natuurlijk een van de toonaangevende studies, ja. Omdat dat zo lang gevolgd wordt, tientallen jaren. Je hebt maar heel weinig studies die zo lang mensen volgen. Dus hier komt hele waardevolle informatie uit. Ja.
Ja, heel mooi, robuust onderzoek. Je krijgt alleen wel dat je, zeg maar, als het zo lang loopt, dan krijg je generatieverschillen. Onze kinderen hebben een hele andere gezondheid dan wij of onze ouders hadden. Dus daar zit ook een. In hoeverre is het nog? Is het in de tijd, in de toekomst nog weer toepasbaar? Mag je dat niet zeggen?
Ja, nou ja, ze zouden niet. Ja, dit soort dingen die gelden denk ik wel over de generaties heen. Maar je hebt wel een punt, hè? Het leven is anders. Ja. Maar goed, het is ook een beetje. Ja, de boodschap is dus eigenlijk beweeg. Ja, dat weten we al, weet je wel. Het is niet een geestverruimende boodschap. Want iedereen zal hier zich wel bij aansluiten. En ik denk ook wel de huidige maatschappij is steeds meer bewust van het belang van bewegen.
Ja, de mens is gemaakt om te bewegen.
Zeker, om recht op hart te lopen. Daar is de mens voor gemaakt.
Om recht op hart te lopen?
Ja, evolutionair gezien is het menselijk lichaam gebouwd om te kunnen hardlopen. Een lange afstanden te kunnen lopen.
Dan putten wij die dieren uit die wel veel harder konden rennen, maar niet heel zo lang als ons.
Exact.
Er waren nog eens tijden, hè?
Precies. En als we te veel afdwalen, dan is het tijd voor het volgende onderzoek. Genaamd. Tijd en continuïteit maken het verschil bij proactieve zorgplanning. Even de term proactieve zorgplanning. Ja, die komt bij ons niet zo... Dat is ACP, wordt elke keer gebruikt bij ons in de regio. Hè, het Advanced Care Planning. Maar het is dezelfde term. Hè. Eigenlijk een veel mooiere term is proactieve zorgplanning. Gewoon in het Nederlands. Dus die term gaan we gebruiken. Patiënten in de eerste lijn ervaren veel belemmeringen bij proactieve zorgplanning. Ontdekten Britse onderzoekers. En dit komt vooral door tijdgebrek in de spreekkamer. Gebrek aan continuïteit van de zorgverleners. En onvoldoende voorbereiding van het gesprek. Dat is eigenlijk de bottom line. Nou, hoe zit dat precies? Het aantal gevoerde proactieve zorgplanning gesprekken blijft internationaal gezien laag, ondanks de meerwaarde ervan. En om te begrijpen welke factoren patiënten ervaren als bevorderend en welke als belemmerend, voerden Britse onderzoekers een systematic review uit. Ze zochten naar artikelen over perspectieven van patiënten in de eerste lijn. En uit de wetenschappelijke en ook de grijze literatuur includeerden ze 48 onderzoeken uit 12 landen, waarvan ook 5 Nederlandse onderzoeken, dus best wel groot aandeel van Nederlands onderzoek hierin. Mm-hmm. En de geïncludeerde artikelen omvatten veel verschillende onderzoeksmethoden, observaties, semi-gestructureerde interviews, documentenanalyses, vragenlijsten en ook een gerandomiseerde trial. Dat is dan een mixed methods systematic review. Ook bijvoorbeeld die kwantitatieve data, die werden ook omgezet in geschreven tekst om dan een vergelijking met de kwalitatieve data mogelijk te maken. Ja, dus bijvoorbeeld percentages of frequenties, die worden dan samengevat in geschreven tekst. Wat komt daar dan uit? De onderzoekers deelden de bevorderende en belemmerende factoren in 3 hoofdthema's in. De eerste professionele factoren, tweede is de patiëntfactoren en derde de kenmerken van het proactieve zorgplanninggesprek. Professionele factoren die gesprekken negatief beïnvloeden waren geen vast aanspreekpunt hebben en ook een zorgverlener met weinig kennis over palliatieve zorg. En dan over patiëntfactoren, patiënten die zich gezond voelen, weinig kennis hebben over zo'n soort gesprek of emotionele en culturele belemmeringen ervaren, die zien minder het nut van zo'n gesprek in. En dan kenmerken van het gesprek zelf. Een proactief zorgplanninggesprek, de vorm daarvan, dat maakte wel uit, want het werd door patiënten gewaardeerd als hiervoor langer de tijd werd genomen, een huisbezoek mogelijk was, of een fysiek consult. En ook als er voorlichting vooraf mogelijk was. En als herhaalde gesprekken mogelijk waren. Dat waren dan de uitkomsten. De inclusie van artikelen uit verschillende landen is wel een beperking van het artikel. De heterogeniciteit van de verschillende zorgsystemen maakt vergelijking moeilijk. En ook de kwaliteit van sommige onderzoeken was laag. Hoewel dit allemaal meespeelt, zijn er toch een aantal zaken waarmee de huisarts rekening kan houden. Dus langere consulten, een vaste relatie met de patiënt hebben en herhaalde gesprekken en voorlichting vooraf, die kunnen wel verschil maken.
Ja.
Is dan de conclusie.
Ja, het is allemaal niet heel verrassend, hè?
Nee, je zou dat vooraf ook wel zo bedenken, alleen je bedenkt het niet zelf, hè? Dus je hebt wel veel... Nou ja, dat is wel zo.
Je, hebt je, nou, je zou het van tevoren nodig niet bedenken, maar je bedenkt het wel zelf?
Nee, als je het leest, verrast het niet. Maar als je het zelf zou moeten zeggen zonder het gelezen te hebben, weet ik niet of je daar zo snel op komt.
Nee, ik denk dat ik ook te weinig BZP-gesprekken voer. Jij?
Ja, ik vind dat wel heel, heel moeilijk, want ja, het kost wel een hoop tijd. Dus ja. Past dat in je routine? Je moet er tijd voor vrijmaken. Ja. Soms wordt het heel erg gewaardeerd. Dus kijk, sowieso reactief, hè, dat is niet zo moeilijk, want het is een groep patiënten en dat zijn vaak de wat hoger opgeleiden die naar jou toe komen om zaken te bespreken. Maar juist voor mensen die dat zelf niet zo aanroeren, ja, daar kan het echt wel heel veel meerwaarde hebben.
Ja, ik krijg wel mensen op mijn spreekuur over dit soort levenseindegesprekken. En dan, maar dat zijn vaak ingegeven door de notaris. Want dan gaan ze even een levenseinde testament. Dat volgens mij, behalve als je... Voor mij is een levenseinde testament heel zinvol. Als je het anders wil dan hoe de wet het geregeld heeft. Namelijk gaat naar het langstlevende, daarna gaan naar je kinderen. En als jij wil dat een verre neef het krijgt, dan moet je naar een notaris. Dus als je het anders wil. Maar dan, dan leggen ze daarvan alles vast. Ook wel wat medische dingen, maar dan moet je ook even langs de huisarts. Voor mij, het voelt voor mij altijd in dat laatste stuk. Ik zei, nou, je hoef je helemaal niet naar de notaris. Dat kan gewoon in je dossier. Dat is handiger dan dat ik het weet, dan dat die notaris het ergens heeft staan. Is het bij jou ook?
Ja, helemaal mee eens. Ja, dat irriteert altijd een beetje, hè, als ze dan door de notaris... En ook de boodschap erbij, ja, je moet dat jaarlijks doen. Of driejaarlijks, of welk termijn dan ook. Ja, dat ontkracht ik ook altijd stellig. Van, ja, goed om echt een keer besproken te hebben. En dan als het nou, iets actueels wordt of de situatie verandert, dan moeten we er weer over hebben. Maar ja, jaarlijks of driejaarlijks, dat lijkt me wat overdreven.
Nee, schijnbaar tussen... Ik denk dat wij daar niet de enige zijn. Schijnbaar vinden wij dat te veel investering voor wat je ervoor terugkrijgt. En is eigenlijk wat we nu doen reactief. Namelijk iemand komt in een palliatieve setting. Of iemand gaat het eigen initiatief. Of het initiatief van de notaris komt op het spreken. Maar ik voel geen drang om mensen nou het al op te gaan roepen boven de 75. En zeggen kom eens even langs voor dit gesprek. Maar dat zouden we volgens dit onderzoek wel moeten doen.
Ja, dat staat er niet zo. Nou kijk, echt die reactief, dat is weer anders dan mensen die palliatief terugkomen uit het ziekenhuis. Dan is het toch vaak de dokter die erover begint, hè, die dat wil bespreken. Dus dat is niet helemaal reactief. Maar een mooi voorbeeld is dat we in de praktijk toen in coronatijd, weet je ook nog wel dat die coronatijd kwam en ineens stond dat spreekuur leeg.
Ja.
Dus we hadden geen patiënten meer. Ja, je had nog wel wat te doen en ja, waarnemer, ja, die had ook niet... Niks. En toen had de praktijkmanager bedacht van, nou, we hebben nu tijd over. Weet je wat, we gaan dit soort gesprekken voeren. Dus we hadden een plannetje voor gemaakt. En nou, ook in het kader van corona was dat heel slim. Dus dan gingen we mensen benaderen en dit proactief doen. Dat werd niet gewaardeerd in onze... en dat waren echt kundigen, de huisartsen en de praktijkondersteuners, die dat echt wel ervaring mee hadden. Maar heel veel mensen... Ja, hoe kom je hiermee aanzetten in coronatijd? Dat kan je toch niet, daar ben ik helemaal niet mee bezig. En hou maar op met je gesprek. Hè. Dat was toch wel een veel gehoord antwoord. Dus dat het te proactief, daar zijn we ook heel snel weer mee gestopt toen. Dus te proactief werkt ook niet. Dus je moet wel een haakje hebben bij mensen.
Ja, nou dat komt door dit onderzoek. Patiënten die zich gezond voelen, zien minder nut van het PZP. Dat kom je hier ook uit, hè?
Ja, zeker. Nou, laten we op dit thema nog even doorgaan, want het volgende onderzoek sluit hier wel bij aan, volgens mij.
Ja, dat gaat over ethische overwegingen rondom de PZP, nogmaals de proactieve zorgplanning. Dat is een Nederlands-Amerikaans kwalitatief onderzoek. En dat blijkt dat ethische overwegingen van artsen bij proactieve zorgplanning, want waar heb je het dan over, daar komt het eigenlijk op neer, bij dementiepatiënten, want dat is het thema van deze nieuwsitems, zich vooral richt op de thema's autonomie, rationaliteit en het beperken van lijden. En dat vraagt om een flexibele aanpak van de PZP's, afgestemd op wat op dat moment het meest passend is. En dat lijkt dan wel het meest geschikt te zijn. Om nou te onderzoeken welke ethische overwegingen een rol speelden, hebben ze 100 semi-gestructureerde interviews gedaan met 50 artsen uit Nederland en 47 Amerikaanse artsen en 3 verpleegkundige specialisten. De meeste Nederlandse artsen waren specialist oudergeneeskunde en een kwart was huisarts. En de Amerikaanse was een ratatouille, begreep ik, participanten van diverse achtergronden. Voorafgaand aan de interviews bekeken de deelnemers 2 video's met 2 benaderingen van PZP-gesprekken. Een benadering die gericht was op het maken van concrete behandelafspraken, rondom reanimatie of ziekenhuisopname. En een andere benadering met de focus op het leren kennen van de wensen van de patiënt rondom algemene zorgdoelen, zoals het bieden van comfort. Nou, dan hebben ze gewoon aan die artsen gevraagd hoe ze er naar keken. Ze vonden beide benaderingen acceptabel, waarbij een lichte voorkeur was voor de zorgdoelgestuurde vorm. Dus meer kijken wat de wens was van de patiënt. De onderzoekers daaruit identificeerden via de thematische analyse 3 thema's. En dat was het respecteren van de autonomie van de patiënt, de rationaliteit als basis voor medische beslissingen en het minimaliseren van lijden. Vooral het respecteren van de autonomie kan in een veranderde medische situatie tot conflicten leiden met de overige twee thema's. Dus ja, ik denk dat dat wel herkenbaar is. Wat wil de familie nog en de patiënt en wat is medisch zinvol? Ik denk altijd dat hoop is het laatste wat je weggeeft. Een voorbeeld daarvan is ook een eerder gedocumenteerde wens voor wel insturen. Dat hebben we dan afgesproken. Waarvan de dokter zich al een beetje achter de oren krabt en denkt van ja, hoe draagt dit bij? Waarbij een ziekenhuisopname op basis van de huidige medische situatie dan niet langer zinvol is.
Nou, ja, herkenbare voorbeelden, ja.
Ja, ja, ja. Nou, ook, en ook altijd een dilemma, want ik, ja, nou, dat bedoel ik met hoop. Ik denk dat de meeste mensen, op zo'n moment wil je gewoon het beste. En dan denk je, ja, als ik nu niks doe, gaat hij zeker dood. Dus waarom zouden we niet nog insturen? Terwijl ik denk dat de meeste, de patiënt en de familieleden eigenlijk ook al wel weten hoe laat het is, maar om daaraan toe te geven door iemand de beslissing daar een beslissing in te nemen en iemand thuis te laten, dan is het ook echt zo. Dan is het ook in plaats van impliciet, is het expliciet. Ik denk dat dat een hele moeilijke grens is om over te gaan.
Ja.
En dat kwam dit ook wel naar voren. Dus dat beide wensen heel invoelbaar zijn en belangrijk zijn, maar ja, wel met elkaar in conflict kunnen raken. Dat was een beetje de conclusie van dit onderzoek. Er zat ook een beperking aan. Het betreft wel, je hebt wel mensen, ze moesten zich ergens voor opgeven. Dus er zijn waarschijnlijk wel artsen met affiniteit met palliatieve zorg. Waardoor je niet kunt zeggen, nou, dit is wat alle dokters vinden. En een conclusie is dan ook dat het proactieve zorgplanning een complex proces is, waarbij artsen ethische overwegingen telkens moeten afwegen. En de G-standaard dementie die adviseert dan ook om tijdig die gesprekken te starten en met regelmaat te documenteren. Dus eigenlijk wel wat het vorige onderzoek ook laat zien, waarvan wij zeggen ja, dat jouw corona-experiment laat zien dat het niet altijd een succesvol iets is. En ook zeggen ja, kies ook voor een flexibele benadering, omdat afhankelijk van de actuele context. Ik denk dat dat ook wel uitmaakt. Ik denk we waren kritisch op al die gesprekken. Ik denk dat het ook mee te maken heeft dat je kunt wel in leven en welzijn van alles bedenken, maar als puntje bij paaltje komt, dan spelen hele andere dingen een rol. En dan heb je het echte gesprek. En ik zie ook eigenlijk altijd maar beperkte waarde van wat je zou doen als. Dat is een beetje zo'n discussie. Ja, maar als ik in een rolstoel kom, dan. Maar je weet helemaal niet hoe het is om in die situatie te zijn. Dus het is heel moeilijk om dat gesprek daarover dan goed te voeren.
Ja, op dat moment wel. Dus ja, ik ben niet helemaal met je eens van, we zijn niet kritisch op de gesprekken, want die gesprekken zijn super waardevol en super goed om te voeren, maar wel op inderdaad het juiste moment. En dat moment wat we net ook schetsten van een patiënt is uitbehandeld in het ziekenhuis en komt voor palliatieve zorg terug bij de huisarts. Ja, dan is het het moment om de proactieve zorgplanning gewoon te bespreken. Ja. Dat is voor de patiënt heel waardevol, wordt heel erg gewaardeerd, maar voor de arts ook heel waardevol, want nou, dan weet je waar het traject naartoe gaat. Dus op dat moment, dus volgens mij is het vooral het moment waarop het plaatsvindt. En ja, dat specificeert de thema's waar je het over gaat hebben. Maar ja, wij kunnen nu inderdaad samen hebben. Wat vind jij er nu van jouw eigen proactieve zorgplanning? Ja, dat is lastig, want het is veel te vaag en veel te wat-als scenario's. Terwijl als het concreet is in een situatie, dan kun je er veel meer mee.
Ja, ja. Laatste item.
Nog één ding over dit onderzoek. Dat komt ook wel uit het onderzoek om het wel op waarde te schatten. Een flexibele benadering. En die wordt zo belangrijk geacht. En dat is denk ik wel wat we herkennen. En heel huisartsgeneeskundig ook is. Van ja, het is geen receptgeneeskunde. Het is geen protocol. Je moet een flexibele benadering hebben. En dat komt er vooral uit, denk ik. Als take-home message. De volgende onderzoek, ja, we hebben drie onderzoeken. De eerste drie gingen over dementie, risico op dementie. En toen twee over die proactieve zorgplanning. Nu weer een onderzoek over dementie, wel een heel concreet onderwerp. Namelijk de vraag, beschermt een gehoorapparaat tegen dementie? Een best leuke vraag, want we weten dat gehoorsverlies een risicofactor is voor cognitieve achteruitgang en dementie. En dit Australische onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van een gehoorapparaat mogelijk de kans op dementie verlaagt. Dus een stap verder van als je dan wat aan dat gehoorverlies gaat doen, helpt dat ook. Er werd geen invloed op cognitieve achteruitgang gevonden, maar dus wel op de kans op dementie. Nou, hoe zit dat precies? De onderzoekers gebruikten data van 70-plussers, gemiddeld 75 jaar, 48% vrouw, die deelnamen aan een RCT over aspirinegebruik en een bijbehorend cohortonderzoek. Dus ze werden gerecruiteerd in die RCT en dan hebben ze er een cohortonderzoek aan vastgeplakt. En ze includeerden bijna 3000 deelnemers met zelfgerapporteerde of audiometrisch geobjectiveerde gehoorsverlies. De onderzoekers die deelden de populatie in twee groepen in, met of zonder gehoorapparaatvoorschrift. De groep met gehoorapparaat werd ingedeeld naar gebruiksfrequentie, nooit of weinig, dat is dan 1 of 2 keer per maand, of vaak, dat is meer dan 3 keer per maand gebruik. Tijdens de follow-up van 7 jaar beantwoordden de deelnemers vragenlijsten en cognitietesten. Na 7 jaar waren de cognitieve scores tussen de groepen met of zonder gehoorapparaat, dus met gehoorapparaten waren er 664 en zonder gehoorapparaat waren er 2113, gelijk. In ieder geval niet significant verschillend. In de groep met gehoorapparaat was de kans op dementie wel lager, met een relatief risico van 0,67, met een 95% interval van 0,37 tot 0,97, dus net wel significant. De kans op cognitieve stoornissen was niet significant verlaagd, maar wel een relatief risico van 0,85, dus het gaat wel die kant op. Hoe frequenter het gehoorapparaat werd gebruikt, des te lager was de kans op dementie of een cognitieve stoornis, maar ook net niet significant, maar het wees wel die richting op. Beperking eerst even. Ja, in Australië worden gehoorapparaten dus gratis voor ouderen vergoed. Dus die resultaten zijn niet direct te generaliseren naar Nederland. Ja, de conclusie is dus dat er een beschermend effect van gehoorapparaten lijkt op het ontwikkelen van dementie bij 70-plussers met gehoorsverlies. En het is wel van belang dus om aandacht te hebben voor gehoorsverlies bij cognitieve achteruitgang. Zoals ook eigenlijk de huidige NNG-standaard dementie adviseert.
Ja, wel een leuk onderzoek. Ik zit toch wel even te dubben met de causaliteit hiervan. Want zou het niet zo kunnen zijn dat mensen met, en dan moet ik altijd aan mijn patiënt denken, die een beetje gesteund door zijn echtgenoot of echtgenote binnenkomt en in zijn zorg heel geholpen wordt. Zijn niet mensen die actiever een gehoorapparaat dragen, mensen die actiever deelnemen aan hun eigen zelfzorg, de mensen die nog buiten komen, dus is het niet omgekeerd. Zijn mensen met dementie, vergeten die niet heel veel vaker een gehoorapparaat in te doen?
Goed punt. Hè? Dus ja, de causaliteit is niet aangetoond. Zitten we nou aan te kijken tegen een groep mensen die hun gehoorapparaat minder indoet? Of zit hier een causaal verband van, als je dat gehoorapparaat indoet, heb je een lagere kans op het ontwikkelen van dementie. Ja. Dat vertelt dit onderzoek niet helemaal.
Nee. Ja. Oh, altijd weer die causaliteit.
Goede beperking, Marco. Ja.
Leuk. Nou, we zijn door de dementie heen gegaan. Hopelijk heb je alles onthouden. Ook beste luisteraars, hopelijk dat jullie alles onthouden hebben.
Nou, misschien nog een kleine samenvatting, want dat is wel makkelijk nu. Wat hebben we geleerd over het risico op dementie? Hoe kun je dat verlagen? Wat moet je niet doen? Dat is antihypertensivum, daar moet je wat kritisch mee zijn. Wat moet je wel doen? Cognitief verrijken.
Ja.
Actieve leefstijl, het andere onderzoek. En dan eventueel dus een gehoorapparaat. Dat zou kunnen, maar daar hebben we dus die causaliteit niet helemaal in aangetoond. Dus dat zijn toch wel mooie boodschappen, zo samenvattend.
En een proactieve zorgplanning bij alle ouderen. Die waren nog vergeten.
Ja, en daar dan flexibel in zijn.
Zo, hebben ze allemaal bij elkaar geluld.
Goed zo.
Lekker man. Nou, beste luisteraars, dit was het weer. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Luister ook naar de volgende podcast. Dat gaat over de herziene standaard depressie. Dus ook allemaal weer luisteren. Ook weer een leuk onderwerp. Sjoerd, het was me weer genoegen.
Zo is dat. Tot de volgende.
Tot de volgende. Goed gewoon.
Starheid. Terwijl ze traag op de onderzoeksbank klautert, vertelt ze dat ze 8 keer per nacht uit bed moet om te plassen. Dat het poepen niet lukt en onthoud al helemaal niet. Ik heb met haar te doen en pak haar trillende hand om te helpen. Bent u wel eens blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen? Ze antwoordt. Als kind speelde ik elke zomer op een boerderij. Wat daar allemaal werd gespoten, weet ik niet. Mijn gedachten dwalen af naar de boerderij waar ik opgroeide. Mijn opa woonde naast ons op het erf. Hij had Parkinson. Als kinderen vonden wij zijn houterige manier van lopen grappig. We verstopten ons voor hem achter gekleurde plastic vaten met landbouwgif en speelden naast de tractor die pesticiden uitspoot over het land. Ik kan de geur nog ruiken. Weeg, zoet en iets bitter tegelijk. Mijn tante is op dezelfde boerderij opgegroeid als ik. Zij is op jonge leeftijd overleden aan ALS. Mijn oom was boer en kreeg ook Parkinson. Een vriendin van me is huisarts en kan haar beroep niet meer uitvoeren. Ze is 44 jaar en heeft Parkinson. In Nederland is het aantal patiënten met de ziekte van Parkinson in 10 jaar tijd met ongeveer 30% gestegen. Wereldwijd gaat het nog sneller. In de huisartsenpraktijk waar ik werk is het tempo schrikbarend. In 2022 waren er 15 patiënten met de diagnose en in 2025 waren het er 31. Deze getallen zijn niet alleen door vergrijzing en erfelijkheid te verklaren. De ziekte van Parkinson komt beduidend vaker voor bij mensen die in aanraking zijn geweest met pesticiden, zoals boeren. Een causaal verband is nog niet aangetoond. En daar maakt de gifindustrie heerlijk gebruik van, in lobby en desinformatie. Op 4 oktober 2023 stond ik in een witte jas met een lullig semafoontje te demonstreren voor de Tweede Kamer. De glyfosaat Renewal Group zat ondertussen lekker warm binnen bij de ministers aan tafel. Naar hen werd wel geluisterd. De toelating van het bestrijdingsmiddel glyfosaat is toen met 10 jaar verlengd. De tabaksindustrie heeft het ook lang weten te rekken. Na de eerste aanwijzingen duurde het ongeveer 40 jaar voordat er een hard-causaal verband was tussen roken en longkanker. Er zou zoveel ellende kunnen worden voorkomen. Waarom worden bestrijdingsmiddelen niet verboden? Waarom stellen we onze kinderen bloot aan deze shit? Ik begrijp er niks van. Of snap ik het niet omdat mijn brein is aangetast door de pesticiden uit mijn jeugd?
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!